ja, het is goed om zo met elkaar, als een soort EH zingt, luid en duidelijk te zingen wat het woord zegt. En dat hebben we vanmorgen mogen doen en daar gaan we straks nog even gevoeglijk mee verder. We mogen ons bewust zijn van dit moment. En als u niet hier zou zitten, maar de site zou bezoeken vanmorgen, dan opent de site met de Heer is waarlijk opgestaan. En er wordt verwezen naar de predikatie die vanmiddag wordt uitgezonden. Ik denk dat het een enorme zaak is om ons dat te realiseren. Het is het moment dat we met elkaar mogen beseffen. In al die grootheid die er staat. In dat wat gebeurd is. In dat wat het uitwerkt voor mij. Dit, op dit moment voor u en voor mij. En uiteindelijk zal bewerken. Uiteindelijk voor allen. Het is alle knie. Het is alle tong. Het is God de redder van alle mensen. Ik kan niet om de schrift heen. En ik wil niet om die schrift heen. Want dat is wat de Heer heeft gedaan. Toen Vader hem deed opstaan, was dat het punt waar het om draaide. En uiteindelijk werkt het uit naar een ieder. En ik denk dat het heerlijk is dat we zo met elkaar Pasen mogen vieren. En ik wil voordat we gaan luisteren naar wat God ons te zeggen heeft, met u eerst bidden. Vader, dank u wel dat we zo met elkaar eigenlijk mogen zingen en juichen tot uw eer. Het is wonderlijk, Vader, dat we er kunnen bij blijven zitten. Want eigenlijk, Vader, zouden we staande voor uw aangezicht u de lof en de eer zingend mogen brengen. Ten diepste bewust, Vader, van wat u deed in de Zoon. Van uw liefde die zich onthulde. Voor wat het betekent voor ons vandaag. En voor wat het betekent uiteindelijk. U geeft ons toekomst, Vader. Dank u wel dat u ons dat geeft en dat u dat geeft aan allen. En dank u wel, Vader, dat u het woord geeft om te openen, dat er gelezen is uit het opstandingshoofdstuk 1 Korinthe 15, en dat we tegelijkertijd mogen lezen wat Paulus zegt in Romeinen 6. Tezamen met hem leven, Vader. Dank u wel dat u ons dat bewust maakt. Vertaalt u het aan ons hart. Vertaalt u het ook aan een ieder die luisteren wil, later, dat we mogen verstaan, uw machtig handelen. Vader, u komt de lof en de eer toe in dat wat u deed voor de Zoon. Dank u wel, Vader, dat u allen op het oog hebt. En wonderlijk op dit moment dat u ons op het oog hebt. Vader, dank u wel voor wie u bent en voor wat u doet. De lof en de eer en de dank zij bovenal u en het werk van uw Zoon. In Christus Jezus' naam, in zijn naam, Vader. Amen. We spreken met elkaar. En ik neem de vrijheid om u even wat plaatjes te laten zien. Want afgelopen donderdag heb ik 4 keer een paasoverdenking mogen hebben op school. En daar pik ik deze 2 plaatjes van. Er stonden er meer bij. Maar wat hebben we met elkaar vandaag? Dat is het evangelie van Pasen. En dat is meer. Meer dan een overlijdensbericht. Kijk maar, het evangelie van Pasen is geen overlijdensbericht. Een kaart die we rondzenden. Waar we verdriet over hebben als we lezen wat er staat. Omdat we zo intens van hem gehouden hebben. Omdat we zo weten van zijn liefde voor ons. Ik zei op school, het is geen overlijdensbericht. Datgene wat ik je vanmorgen wil zeggen. Datgene wat ik u vanmorgen mag zeggen. Het evangelie van Pasen is niet wat men ook ons wil laten geloven op de televisie. Het is niet een graf dat zijn prooi niet meer prijsgeeft. Het is niet het slot van een leven van een voorbeeldig mens. Nee, dwars door al dat menselijk gepraat in, is het evangelie van Pasen. De Heer is opgestaan. We hebben eigenlijk een nieuwe kaart te sturen aan de wereld. Om bewust te worden van een levensteken. En dat laat ik u nu zien. Pasen is een levensteken, een teken van leven, een teken van toekomst, een teken van, ik heb het op school zo genoemd, eeuwig leven. En daar wil ik met u over praten. Ik wil met u praten over tezamen met hem leven. Dat is het thema van vanmorgen. En dan staat er in uw tekst zomaar simpel, hij is ten derde dagen opgewekt. Maar als er iemand wordt opgewekt, dan is er iemand die opwekt. Als je wil opstaan, heb je een wekker nodig. En de wekker, in dit geval, in dit machtige evangelie, is niemand anders dan God de Vader. Het antwoord van God de Vader op wat de Zoon deed. De Zoon verbloedde aan het kruis. De Zoon gaf de geest. De Zoon werd ter ruste gelegd in een nieuw graf. Gewoon de schrift vervullend in zijn dood bij de rijken. Het is gewoon de schrift die klinkt. En hij had geroepen, het is volbracht. Wat dan, zou je bijna zeggen. Wat is dan volbracht? Kan de prangende vraag van een mens zijn. De zonde is gerechtvaardigd. Alles wat er gedaan is, is gedaan in en door de Zoon. Er is niets wat wij in menselijke overmoed daar nog aan zouden kunnen toevoegen. En als u Romeinen 6 goed gelezen hebt. Het is een gedeelte waar ik nu al van weet dat ik er niet mee klaar ben. Dat kan ook niet. Wat er staat is van een dusdanige waarde en belangrijkheid voor mijn leven nu. Maar dan kom ik twee handelenden tegen. Twee actoren tegen. En de een is God. En de ander is Christus. Christus is de weg gegaan in gehoorzaamheid, zich schikkend onder de Vader. Hij is de weg gegaan. En wat bracht die weg die Christus ging voor u en voor mij? Zelfs uiteindelijk voor die wereld die het zich nog niet realiseert. Maar dan zouden wij het toch moeten zeggen. Moeten leven, moeten tonen, moeten bespreken. Opdat ook zij het gaan verstaan. Het gaat om rechtvaardiging. Het gaat om verzoening. Woorden die heel specifiek geklonken hebben de afgelopen weken bij de studie van de dinsdagavonden. Rechtvaardiging, verzoening en redding, dat bewerkte de Zoon. Nota bene de Zoon van God werd als zonde uitgebraakt door de wereld. En de tweede naast Christus, daar is degene die hem wekt, degene die hem doet opstaan. Dat is evangelie dat klinken moet, niet dat zoetsappige, gewone. En het beamen en daarna gaan we verder en het doet niets. Nee, het moet zijn, ja, het is volbracht. Het stopte niet bij zijn dood. Hij stond op. Dat is wat me draagt bij een graf. Dat is wat me draagt bij ernstig lijden. Ik zie en ik mag erachter zien. Hij stond op. En dan dat machtige waar we niet voldoende ons misschien wel in realiseren. Maar het is, er is verbinding. Er is zicht op wie God is. Als je praat over Gods liefde, waar zie ik die dan? In de Zoon van zijn liefde. En wat de Zoon daar op het vloekhout deed. Onvoorstelbaar. Ik ben met die tekst bezig en die speelt er gewoon ook bij en tussendoor. Uit 1 Thessalonicenzen 3 vanaf vers 11 zo'n beetje die kant uit tot met 13. Het is God die de weg heeft gebaand naar ons hart. En het is God die ons daarin bewust maakt. Eerst die verbijstering, die verwondering. Vader, dank u wel. U zocht mij. En vond mij terwijl ik niet zocht. En we worden ons bewust, de weg naar Gods hart ligt open. Die weg naar Gods hart is vrij, toegankelijk, rechtstreeks. Zijn liefde omringt me. En ineens word ik van een ongeïnteresseerde toeschouwer van het drama op Golgotha bij mijn hart gepakt door God en gericht op wat daar gebeurt. En ik word me bewust wat er op Golgotha gebeurd is. Ik ben niet langer toeschouwer. Ik ben betrokkenen, want ik word tezamen met hem gekruisigd. De zonde heeft geen recht meer. En in het dagelijkse leven vraag ik God, leid me door uw geest en maak me bewust wat het betekent, Vader. Maak me bewust. En ik hoef er geen verhaal van te maken zoals de film gisteravond op het net liet zien. Maar ik mag weten dat dwars door wat de Zoon deed. En ja, 3 uur God verlatenheid om ons nooit meer te hoeven verlaten. En het was om ons, om mij dat u daar hing. Die veroordeling, die schuld, die droeg u. En dan snap ik een beetje meer. Iets verstaan van wat de schrift zegt. Tezamen met hem gekruisigd, daar hingen. Tezamen met hem gestorven, tezamen met hem begraven. En dan rolt de steen voor het graf. Maar dan is het niet over en uit. Ik denk dat we dat mogen weten. Met hem opgestaan, met hem opgewekt. Tezamen met hem mogen leven. Het is fijn dat we hier met elkaar spetterend mogen zingen. Ik ben heel blij met de band, met de stemmen die dat willen dragen, ons opheffen daarin. Maar paas is het. Toch elke dag. Ik hoef toch niet handen wringend te lopen, wachten op het moment dat het paas is. Het is vandaag Pasen, het is morgen Pasen, het is elke dag Pasen. Want elke dag besef ik op het moment dat ik mijn bed uitrol en samen met een begin naar mijn bureau, voor mijn geval is dat dan, Vader, het is wat u deed. Mag dat werken in mijn leven? Mag ik tezamen met uw leven vandaag? Mag ik tot uw eer zijn? Leid me door uw geest. Laat mij uw schrift verstaan. En bid ik ook de weg die u naar mijn hart gebaand hebt, dat heeft u ook naar de mensen om me heen gebaand. Mag ook die weg naar ons, naar elkaar toe open liggen. Mag de weg gebaand blijven en zijn naar degene die ons omringen. Familie, collega's, buren. Zijn we daarin niet te achterloos? God komt tot zijn doel met allen. Prima, dan laten we het aan hem over. Maar met een machtig evangelie te verkondigen. We zijn toch niet sprakeloos geweest, ja. Maar nu, gedrongen door de liefde van Christus. En daarom heb ik u net door de liturg 1 Korinthe 15 laten lezen. Als u kijkt wat er gebeurt, de Heer verscheen, het graf was leeg. Maar dan kan je nog zeggen, zoals een buurman jaren geleden tegen me zei, ja, maar zijn discipelen hebben dat lichaam weggehaald, uit liefde. Dus dat is leeg. Maar wat het onderstreepte, wat het markeerde was, niet alleen het graf is leeg, maar hij is verschenen, gezien door velen. De evangelisten getuigen ervan. Gelukkig geen strak, uitgebalanceerd commercieel verhaal waarin dan alle ins en outs is gedacht, maar rechtstreeks vanuit Johannes, vanuit Marcus, vanuit Matthäus, vanuit Lucas, klinkt daar hoe zij het als mensen door God geïnspireerd hebben genoteerd, maar wat het bij hen betekende, juist dat niet alles tegelijk gezegd wordt, overtuigt me zo ontzettend. Ik lees het bij Jacobus, ik lees het bij Petrus, ik lees het bij Judas, ik lees het bij de schrijver van de Hebreeënbrief. En ik ben God dankbaar dat hij in ons midden Paulus heeft laten verkondigen, letterlijk door zijn brieven dan, hè? De volledige betekenis van zijn opwekking. Van tussen de doden uit, dat legde de apostel van de opgestane en verheerlijkte Heer uit, Paulus. En dan klinkt het in de verzen van vanmorgen, indien Christus niet is opgewekt, dan is uw geloof zonder vrucht, dan zijt ge nog in uw zonde. Maar het is wel zo. Dwars tegen alles in, de Heer verscheen en daar getuigt de schrift van. En Paulus ontmoette nota bene de verheerlijkte Heer op weg naar Damascus, zoals wij hem zullen ontmoeten als de verheerlijkte. Het is zo'n machtig woord. Ik hoop niet dat ik te enthousiast ben vanmorgen. Maar dan denk ik, waarom dan? Oh ja, Romeinen 4 vers 35. Overgeleverd om onze ongerechtigheden en opgewekt om onze rechtvaardiging. Het is volbracht. Kom maar zoon, sta op. En hij stond. De kracht van God werd daar geëtaleerd. Kom er zo op terug. En Paulus neemt alle ruimte om te laten zien. In het eerste hoofdstuk, of in 1 Korinthe 15, geeft hij alle ruimte om te laten zien dat de opwekking van Christus niet los te maken is, onlosmakelijk verbonden is met de opwekking van doden. Dat kun je niet koppelen, ontkoppelen. Hij niet, de doden niet. De doden niet, dan is ook Christus niet opgestaan. Dan is zijn offer zinloos geweest. Dan bouwen we alleen voor dit leven onze hoop op Christus. Dan zijn we, Paulus zegt het scherp, dan zijn we de beklagenswaardigste van alle mensen. Dan is je geloof namelijk zonder inhoud en fundament. Dan bouw je een schitterend huis met heel veel kamers op veengrond. Als je geen palen hebt, wordt het niet gedragen. Dan zakt het gewoon weg. Maar dwars door ons denken heen, dwars door wat er staat, zegt de schrift, Christus is opgewekt uit de doden. En ik denk dat u dat gelezen hebt, u moet het maar doorlezen, daarom zeg ik het bewust niet. Want er staat in 1 Korinthe 15, de versen 20 tot en met 28. Het is in Adam allen stervend. En ik heb het lef niet om aan allen iets toe te voegen. Er staat allen, dat geloof ik met heel mijn hart, daar zeggen we amen op. Toch? in Adam allen stervend en in Christus allen levend gemaakt. Alle heerschappij, alle macht, alle kracht en ook de dood wordt door hem ontroond. En dan komt hij bij Vader. En dan schikt de Zoon zich onder aan hem. En dan zal God zijn alles in allen. Wat zegt de Schrift? Ik kan alleen maar vanmorgen de Schrift neerleggen. Dat is universele verzoening. Dat is die onweerstaanbare liefde van God die elk mensenhart bereikt. Hoe zwart, hoe verstopt, hoe weggestopt ook. Dan kom ik terecht bij Colossenzen 1, versen 18 tot 20. Waarin gesproken wordt over de eerstgeborene uit de doden. En dan zie ik ook het perspectief wat uiteindelijk Paulus zegt in Filippenzen 2. Opdat alle knie, alle tong. Dat is machtig. Jezus Christus is Kyrios. Tot eer van God de Vader. Dat is toch ook u en mijn belijden. Dat zal straks de lelijkste mond ook belijden. Wat gebeurde er nou in dat graf? Want Paulus schrijft dat in Efeze 1 op. Ik geloof vers 19. Daar gebeurde niet zomaar wat. Als je dat vergelijkt. De opwekking van Christus. De opstanding van Christus. En je legt dat naast de opwekking van Lazarus. Dan zie je de verschillen. Dan zie je wat er op Golgotha. Wat er in het rotsgraf anders is. Daar hebben we te maken met de overstijgende grootte van zijn kracht. Van Gods kracht. Dat zegt Paulus in Efeze 1. En u kunt het ook nalezen in Colossenzen 2 vers 12. De steen weggerold. Hij is er niet langer. Als je Lazarus dan naleest, die komt het graf uit. Maar voordat hij het graf uitkomt, er moest eerst nog wat gebeuren. De steen moest worden weggerold. Toen de vrouwen bij het graf kwamen, was de steen weg. Was het graf open. Was het graf leeg. De doeken lagen er nog alsof ze de Heer vasthielden. En tussen die winsels uit, wijst Boelinger ons op, is de Heer opgestaan. Johannes 20 vers 8. Toen de Heer opstond, was dat in kracht. Zonder winselen, die hem niet de grafdoeken, die hem tegenhielden. Hij was weg, vrijgekomen door de kracht van God. Ik denk dat het goed is. En dan komt er een discipel die het ziet. En dan staat het zo heel simpel. En de discipel die Jezus lief had, zag het. En zag niet, oh. Zag het en geloofde. Dat is wat ons overkomt, dat God wekt in ons hart. Hij geloofde. Wij geloven aan dat wat er is. Niet de winsels, niet dat bederf wat nog een keer moest komen voor Lazarus. Niet die hindering door alles. Want hij was nog niet volkomen vrij uit de macht van de dood. Maar toen God sprak, zoon sta op. Hield geen kracht of macht of winselen nog maar tegen. En knetterde de steen open en straalde er licht. Stond hij op, de verrezen. Heer, dat is waar we over praten. En dan snap ik ineens, ben ik blij met Paulus, wat hij zegt in Romeinen 6 vers 11. Toen hij stierf, is hij voor de zonde, eens voor al, eens voor altijd zegt de NBG, eens voor al gestorven. Wat zijn leven betreft, leeft hij voor God. Dat wordt eens voor al, dat Grieks wat er staat, dat is een geheim. Dat woord wat er staat, dat betekent, er is een Grieks woord en het wordt versterkt door Paulus. Met andere woorden, elke herhaling is uitgesloten, eens voor al, er is niets meer nodig. Wat zijn leven betreft, leeft hij voor God, want voor de zonde is hij eens voor al gestorven. Geen herhaling, eens voor altijd. Iets anders staat er niet, die tijdsfactor moet klinken, mag je niks anders inleggen. Dat heeft implicaties, dat heeft consequenties. Als het eens voor altijd is, dan is alles wat hij deed effectief en afdoende. Dan is er een overwinning behaald, maar nooit meer een gevecht ten tweede op zal volgen. Wat betekent dat voor mij? En dan kom ik bij het accent, denk ik, van deze preek. Zo moet het ook voor u. Zo moet het ook voor jou. Zo moet het ook voor ons. Maar ik wil het over jouw hart hebben. Zo moet het ook voor jou vaststaan. Wie zijn dat? Zo moet het ook voor jou vaststaan. Bedoelt u mij, heren? Ja. Zoon, ik bedoel jou. Zo moet het ook voor jou vaststaan. Voor jou en voor jou en voor jou. En voor een ieder die deze woorden hoort. Zo moet het voor u vaststaan. vaststaan. Ik heb eigenlijk veel liever dat we dat concordanter vertalen. Daar ben ik een fan van dat concordant vertalen. Daar staat letterlijk, reken ermee. Rekenen ergens mee, dat is een actieve vorm van geloven. En hoe komt het dat wij ermee gaan rekenen? Waarom zegt Paulus dat nou? Omdat ons evangelie is verkondigd. En als we dit gedeelte zouden lezen, 10, 11, 12, dat gedeelte, maar ook eigenlijk heel veel mijne 6. En als ons dat bestendig voor ogen staat, om het even chic te zeggen. Als dat gewoon ons lezen en leven elke dag is. Weet u waarom het soms zo misgaat in levens? Tussen mensen en met mensen. Waarom zijn er soms van die arkjes die weer onder het glas uitkomen, terwijl ze al lang vertrapt hadden moeten zijn? Hoe kan het dat er zo onveel ongevoeligheid kan zijn tussen ons? Ik heb maar één oplossing, maar één remedie. Zoals een vriend van mij die als apotheker me een keer een brief stuurde met maar een paar woorden. Er stond boven recept. En daarna gaf hij me het idee, lees één keer per dag een gedicht. Dat was nog in de tijd dat ik literatuur heel belangrijk vond. Wat is de remedie, wat is het recept voor vandaag? Voor morgen en voor elke dag van het leven van een gelovige. Reken ermee. Reken ermee. Het is onze voortdurende aandacht waard. Hoe kan je je ongevoelige woorden zeggen tegen iemand die je totaal niet kent, waarvan je denkt dat je iemand kent? Hoe kan je iemand zo de goot in enzovoort praten? Ken je dan het woord? En de een zal opteren voor een ander gedeelte, maar dan kan ik niet heen om Colossense 3. Ik denk dat ik dat bedoel, Colossense 3. Gewoon wat er staat, mag ik dat leven? Mag ik dat leven? Hoe ben ik gekleed? Bedoel niets verkeerd, ik ben blij dat je zo mooi uitziet. Je maakt heel veel werk van en lopen winkels en stad en land af om iets te kopen. En dan draaien we voor die spiegel om te kijken hoe het aan alle kanten staat. Dat is fijn dat je jezelf erbij geloopt. Vind ik uitstekend. Hoe gekleder, hoe beter, denk ik wel eens. Zeker in bepaalde opzichten. Maar had je daarvoor niet een ander iets moeten aantrekken? Dat koop je niet bij een grote modezaak. Dat koop je niet. Dat krijg je van God. En dan krijg je die woorden die ik u niet ga vertellen, maar die u zelf maar moet nalezen. In Colossense 3 vers 12 tot 14. Zo werkt dat. Dat mag u dragen. En dan wordt er over innerlijke ontferming en over fijngevoeligheid en al die zaken gesproken. Dat. Weet je, ik kan daar niet mee omgaan als ik moet zeggen, oké, dat weet ik. Dat is zoiets van, lijkt wel in het verleden, dat weet ik. Maar ik moet ermee rekenen, het moet voor me vaststaan, ik moet er dagelijks mee omgaan. Niet het vlees bepaalt me, maar geest. Dat is dit gedeelte, daarom heb ik Romeinen 6 biddend gevonden. Omdat het daarover gaat. Het gaat daarover. En weet u wat dan Colossensebrief zegt, wat Paulus tegen ons zegt? En al die dingen die we dan hebben, fijngevoeligheid, barmhartigheid, al die zaken, meer innerlijke ontferming, betrokkenheid bij elkaar. Soms zijn we dat absoluut niet, maar betrokkenheid bij elkaar. Daar gaat dan overheen liefde. Iemand zei, naar aanleiding van het jaarthema 2006... blijf alsjeblieft doorgaan met spreken, preken over de liefde. Blijf het ons uitleggen, want ik heb het keihard nodig. Reken ermee, zeg ik dus. Want als het onze voortdurende aandacht niet heeft, dan gaan we lopen op de automaat, of varen of rijden of vliegen op de automatische piloot. En dat kan soms vervelend zijn. Want automatisme leidt ook tot verkeerde dingen. Dan doe je de verkeerde dingen, de goede dingen, op het verkeerde moment. Net als die je hebt een van de roerdomp, heet zo'n beest geloof ik. Hè? De roerdomp die neemt dan als die in nood is of in gevaar is, dan neemt hij een pijlhouding aan geloof ik. Ooit biologie gehad vroeger geloof ik. Hè, wat doet hij dan? Dan gaat hij keurig staan, dan valt hij niet op tussen het riet. Maar als je dat midden in de weiland doet, dan zit hij van schiet mij, hier sta ik. De goede dingen op het goede moment doen. En niet op een roerdomp lijken, op het verkeerde plekje. Ik heb last van vergeetachtigheid. Nee, niet kijken naar mijn haar, dat is niet aardig. Ik heb last van vergeetachtigheid. Geestelijke vergeetachtigheid. Ik heb het woord nodig. En ik ken broeders en zusters onder ons, hè, die en bedoel ik niet dat met een bepaald, nee, maar die gewoon een aantal stukken elke dag lezen. Dat Romeinen 6 heb ik nodig. Ik wil tezamen met hem leven. Ik wil me bewust zijn, tezamen met hem gekruisigd. Tezamen met hem gestorven, tezamen met hem begraven, tezamen met hem, wauw, opgestaan. Ik mag tezamen met hem leven. Ik heb het Colossense 3 nodig. Dat is een dagelijkse inname. Ik heb dit gedeelte nummer Romeinen 6. Het is een schitterend stuk. Maar het is ook zo machtig. Het laat ons rekenen met het heilshandelen van God. Het laat ons rekenen met wat God gedaan heeft en doet. En dat wij ermee rekenen maakt het geen feit, maar we baseren ons rekenen ermee op de feiten die er staan. Ik zou bijna zeggen Romeinen 6 is persoonlijk voor u belangrijk. Dat hebt u keihard nodig. Ik ben zo'n kluns dat ik dat keihard nodig heb. Ik ben soms zo vergeetachtig dat ik reageer en denk van, leuk zeg, Colossense 3 staat zeker niet in jouw Bijbel. Maar ik kan hem niet schrappen. Het is zo machtig wat er staat. Ik wil het weten. En dat is wat we nodig hebben. Je komt hier niet uit gewoonte. Hoop ik. En soms is een gewoonte ook goed. Maar ik heb hier, als u komt, de onstelbare behoefte om getroost, om bemoedigd, om te horen wat er staat. Zo ontzettend nodig. Geef me alsjeblieft wat ik nodig heb. Want ik wil geen twijfel in mijn hart. Ik wil geen onvrede in mijn hart. Ik wil me baseren op dat wat God zegt, op zijn heilshandelen. Moet je dat kijken, dat rekenen ermee. In hoofdstuk 4 staat het geloof ik 6 of 7 of 8 keer. Reken ermee. Rekenen wij met de liefde van God. Reken ik ermee. Letterlijk, dat ik dood ben voor de zonde. Maar dat ik leef voor God in Christus Jezus, letterlijk onze Heer. Wat is dus de praktische waarde van deze preek? Dat ik me steeds weer bewust mag zijn, elke dag met hem gestorven en opgewekt. Dood voor de zonde, in zijn dood. Wat blijkt het af en toe weinig bij mij. Levend voor God, in zijn leven. We mogen wandelen in nieuwheid des levens. Waar praat ik dan over? Die oude mens, weet u wel, die je soms zo koestert. Is medegekruisigd en begraven. Ik mag weten wat hij zegt. Ik wil leven wat hij zegt. Dan doe ik iets heel ondeugends misschien. Maar doe toch. Ik kijk wel eens naar wielrennen, sorry. Vanmiddag waarschijnlijk ook weer Ronde van Vlaanderen, vind ik leuk. Ik snap ook niet wat ik eraan vind, maar ik vind het leuk. En ik wil niet weten dat ze EPO gebruiken, dat wil ik allemaal niet weten. Maar ik vind het mooi, dat stoempen van die kerels op die wegen vind ik prachtig. Maar dan aan het eind, dan denk ik, ja, dan komt zo'n Tom Bonen, komt over de finish, en dan, ik! Zie je het? De laatste stuur, als ik opnieuw hou vast, heb ik daar geen tanden. Ik heb gewonnen. En toen dacht ik, hoe zou ik nou moeten reageren? Ik heb te maken met een Heer die van me houdt, die een overwinning heeft behaald waarop geen gevecht nodig is, dus wat loop ik te strijden. Dat is behaald. Ik kan maar één ding doen. Wat gedaan is, is gedaan door hem. En ik weet wel dat dat vroeger betekende één weg Jezus, maar is het dan een andere weg? Ik ben niet bang voor het teken. Het is er één die het gedaan heeft. En die alles uitwerkt en in ons leven doet. In de gemeente en uiteindelijk in alle. Ja, dat is hij. En daar wil ik op wijzen. Op hem wil ik wijzen. Want hij heeft het gedaan. Ik heb zo weinig behoefte aan de wet. Die we elkaar soms zo makkelijk opleggen. We kennen de genade. We zijn af en toe wetties aan het vertalen. Maar de wet eist gehoorzaamheid. Dwingt gehoorzaamheid af. Maar het is niet wet. Het is genade. Je hebt ervan gezongen daarnet. Uw genade is mij genoeg. Dus genade van God beseffen wekt de wil in je hart en geeft je de kracht om gehoorzaam te zijn. Dat heersen van die zonde is een oude zaak. We zeggen dan tegen elkaar, uitkijken voor jargon, uitkijken voor dialect, geestelijk dialect. We zijn gekocht en betaald. Alles wat er lag aan rekeningen, alles wat er lag, wat aanspraak op ons zou kunnen maken, is door hem uit de weg geruimd, door de Zoon van God. En dan krijg ik dat wat Paulus zegt in Romeinen 8 vers 1. Er is niets tussen hem en mij. Zo is er dan nu geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. Ik snap niet dat je nog zit. En dan krijg je dus dat. En dan staat er gelijk achteraan, Ik vind dat bijna de mooiste versen uit Romeinen. Nou ja, er zijn een heleboel mooie versen in Romeinen. Ik kan eigenlijk... Ja, ik ben een beetje Romeinen. Wij zijn vrijgemaakt van de wet van zonde en dood. En dan vertaal ik het even wat letterlijker. Door de wet van de geest van leven in Christus Jezus. Vrijgemaakt van de wet van zonde en dood. Door de wet van de geest van leven in Christus Jezus. Als je ouder wordt. En voordat je bij ons kwam misschien wel onder zwaar belijden van de wet hebt gelegen. Of gezeten meestal. Dan is het soms ineens dat je in het ouder worden, in het zwakker worden, in het ziek zijn. Ineens dergelijke oude gedachten terugkrijgt van onder die wet vandaan. Dat allerlei belijden gaat opspelen. Ja, broeder. En ik zie de worsteling in dat men, in die broeder of zuster. Ja, broeder. Ik heb nou eenmaal een arglistig hart. Ik doe me vroom voor, maar ik sta zo schuldig. Ik had zo'n gesprek. En ik heb gezegd, oh ja? En ik heb breed uit, heel luisterend, liefdevol mogen zeggen tegen dat hart in nood, wat teruggreep op oude koek, op oude koeien. Moet je laten rusten in die sloot, laat maar zitten. We hebben dat belijden van de genade. Pasen is, Christus stond op, voor jou, voor mij, uiteindelijk voor allen. Gods zegel hangt eraan, zo in de zin van bij zijn opstanding. Er is niets meer tussen hem en ons. En dan kunnen wij wel komen met, ja maar, broeder, ik vind eigenlijk en ik denk, fijn, weggedaan, overheen gestapt, genade, leef de genade. Betekent dan dat ik ook moet over dat heen stappen wat die ander mij heeft aangedaan? Nou, ik lees Colossenzen 3, vers 12 tot 14. We zijn toch niet van de apenrots, dat we in pure paniek op de rots zitten? God rekent mij geen zaken aan. Wie ben ik om het jou aan te rekenen? Dan alleen te beseffen, is dat de weg die God, als dat de weg is die God met je gaat? Ik bid voor je. Waarom willen wij steeds op zaken terugkomen? Waarom geven we ongevraagd onze mening? Is het niet zo dat naaste liefde, liefde tot je naaste, begint met ruimte maken bij jezelf? En dat de toon die ons allemaal past naar elkaar toe, in spreken, maar ook in denken, niet fijngevoeligheid? God baande in Christus de weg naar ons hart. Efeze 2 vers 18, daar waren we gewoon af en toe stikgelukkig om op de toerusting toen we ons voorbereiden. Toegang tot de Vader, rechtstreeks. O Vader, dat ook de weg naar elkaars hart rechtstreeks gebaand wordt en is. Dus wat is ons leven? Ik moet gaan stoppen. Ik heb al 3 keer een bordje 1 minuut gezien. Die minuten duren lang tegenwoordig. Wat is ons leven eigenlijk anders dan antwoord op verkondiging? Het is niet, dat is flauw, niet klagen maar dragen. Zo ken ik er nog een aantal. Maar het is, kom met je vragen bij God. Laat je niet de mond snoeren. Maar breng ze op het niveau dat God je kan vertroosten en bemoedigen. Waardoor zaken kunnen helen en niet als een kramp in je ziel blijven zitten. Wat dat betreft zou ik even vandaag Grieks-orthodox willen zijn. Straks aan het eind van de kerkdienst in Griekenland geeft de pope, heet dat, niet de poop, niet dan, nee, die zit een etages terug, het andere schiereiland. Dan geeft de Griekse dominee, geeft dan alle gelovigen bij de kerkdeur 3 gekleurde eieren. En dan is daar uw antwoord op mijn verkondiging. In alle ootmoed. Dan zegt hij, Christos, anastie. Hij zegt tegen de gelovigen, stuk voor stuk voor stuk. De Heer is opgestaan. En wat is er op uw antwoord? Ja, niet. Ja, dat dacht ik al, hoopte ik, dat je ja zou zeggen. Nee, weet je wat ze dat in Griekenland antwoorden? Ja, tuurlijk zeggen ze ja. Maar dan zeggen ze niet. Ja alleen, zeggen ze, ja, de Heer is waarlijk opgestaan. En dat vind ik machtig. Dat is toch het antwoord op de verkondiging vanuit Romeinen 6. Dat is toch ons antwoord op de verkondiging wat Paulus zegt. De Heer is opgestaan. Wauw, hij is waarlijk opgestaan. Dat is het antwoord dat wij op verkondiging geven. Dat is niet meer ik, maar Christus leeft in mij. 2 Timotheüs 2, 4 vers 11, indien we dan tezamen met hem gestorven zijn, zullen we ook tezamen met hem leven. Soms moet je letten op grapjes. En En in het centrum dat wij hebben in Maren heeft een broeder een grapje uitgehaald. Er hangt namelijk een pictogrammetje. U kent ze wel. Pik even zijn idee. Ik weet niet wie het was, hoeft ook niet. Maar u kent dat wel, hè? Dat pictogram. Uitgang. Vol mooi. Zo moet je de deur uit hier. Maar, ja, ik moet even dat dit, ik heb het zelf van internet gehaald, dus het gaat altijd fout. Maar u ziet het, daar is de opening. Hier moet je eruit. Allemaal, iedereen ingesloten, moet er hieruit. Je kan niet via het raam, een beetje slordig. Dus, uitgang. Het heeft een broeder in Waren, heeft er een andere van gemaakt. Onze gezamenlijke verwachting zit anders. Kijk maar. Met elkaar, tegelijk, allen tezamen, de Heer tegemoet in de lucht. Dat is verwachting. Dat Pasen, de Heer is opgestaan en ons antwoord, de Heer is waarlijk opgestaan is. En we weten waar het naartoe gaat. Zo'n pictogrammetje maakt onbedoeld duidelijk, dankjewel broeder, dat allen daarbij zijn ingesloten. Dat is onze richting. Het is wat de psalm zegt, aan zijn rechterhand. Het is wat Jesaja zegt, ter rechterhand van God, die voor ons pleit. Paulus staat met allebei zijn benen in het eerste deel van de Bijbel. Dwars door zijn Grieks schijnt het Hebreeuws zijn. Dat is toch machtig, dat we dat mogen weten. En dat Israël straks zijn stem zal zijn hier op aarde, zoals wij dat mogen zijn in het hemelse. Ik had een Messiaans gelovige Jood aan de telefoon. En ik wilde wat van hem weten. Ik wilde een stukje muziek van hem hebben. Dat had hij voor mij niet. We kwamen met elkaar te spreken. Het was de dag dat Pasen zou beginnen. Pesach zou beginnen. En toen zei hij, ja, ik heb wel een Pesach Haggadah voor u in het Engels. Dat is het verhaal wat gelezen wordt rond de paasmaaltijd. Dan zei ik, broeder, dan heb ik voor u een opmerking. Ik heb voor u een vertaling in het Nederlands. Hij zegt, het is nu 2:30... Kunt u mij dat voor 5 sturen, dat ik het kan gebruiken bij de Pesachmaaltijd straks? Ik zeg, reken maar. Want Israël verwacht verlossing. En ze krijgen straks die verlosser. Yeshua. Zoals het nu in die Messiaanse Haggadah staat, die Messiaans geloof Haggadah, daar staat, wie verwachten ze? De verlosser, Yeshua. Dat is de Jezus die wij mogen kennen als de Christus Jezus. Machtig dat God zijn belofte houdt. Machtig dat hij dat wat hij geeft, dat wij rekenen mogen met Christus opstanding. Dat we rekenen mogen met de kracht van God, met onze plaats in Christus Jezus. Waar zien we heen? Op Christus. Niet van, oh ja, dat oude ook nog en dit, dan krijg je zo'n heen en weer ding. Er is een beetje schil van. We kijken één kant uit. Het is tezamen met hem. En ik hoop dat we daarmee mogen rekenen. Dood voor de zonde. Tezamen met hem leven. Wordt vervolgd. Amen.